Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag spreekt priester Daniël de Witte ons verder over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag zal hij ons spreken over het eerste mysterie van het licht.
Beste luisteraars, in onze overwegingen over het rozenkransgebed en over de mysteries die wij daarin overwegen, zijn we gekomen aan de mysteries van het licht. Dat zijn de lichtende mysteries, vijf mysteries door de heilige paus Johannes Paulus II toe zijn gevoegd aan het rozenkransgebed. En eigenlijk is dat een goede zaak, want voordien, zonder deze nieuw toegevoegde mysteries, overwogen wij in ons rozenkransgebed niets van het openbaar leven van Jezus. Nu wel. Het eerste mysterie van het licht is het doopsel van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Jezus heeft dus 30 jaar een verborgen leven geleid. We hebben in vorige overwegingen gesproken over de kindsheidsverhalen. Daarin hebben wij ook gezien dat Jezus met zijn voedstervader Jozef kleine huisjes bouwde voor de mensen. Jozef wordt een timmerman genoemd, maar eigenlijk betekent het Griekse woord tekton een zelfstandige handarbeider. Waarschijnlijk was Jozef een kleine aannemer van huisjes. Toen Jezus 30 jaar was, heeft hij het ouderlijke huis verlaten. Jozef was toen wellicht al gestorven en Jezus had gehoord dat daar in het zuiden, aan de oevers van de Jordaan, een hele nieuwe beweging was ontstaan rond de figuur van Johannes de Doper. Die man predikte een doopsel van bekering en een hele massa mensen kwam naar hem toe om zich door hem te laten dopen. En terwijl ze gedoopt werden met het water uit de Jordaan, beleden ze hun zonden. Johannes zei dat iemand na hem zou komen die sterker en groter was dan hij. Iemand die niet zoals hij zou dopen met water, maar met vuur en met de Heilige Geest. Jezus gaat die Johannes opzoeken en gaat in de rij staan van de dopelingen. Johannes is verwonderd. Ik heb uw doopsel nodig, zegt hij, en hij komt tot mij. Jezus antwoordde hem, laat het nu zijn, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen. Dat lezen we bij Matteüs hoofdstuk 3, versen 14 en 15. En dan liet Johannes Jezus toe. Ik lees even verder. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open. En hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak, dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik wel behagen heb. Dat is heel mooi. Jezus beleidt tijdens zijn doopsel geen zonde, want hij heeft er geen. Maar hij neemt wel alle zonden van ons op zich en laat ze van zich afspoelen in het water van de Jordaan. En de Jordaan wordt er niet vuil van. Integendeel, het water dat van Jezus' gedoopte lichaam afloopt, maakt heel het Jordaanwater zuiver. En eigenlijk zelfs alle water van deze aarde. Voortaan is alle water geschikt om mensen te dopen met de Jezusdoop. Hier in de Jordaan gaat Jezus eigenlijk al binnen in zijn lijdensmysterie. Zijn afdalen in de Jordaan is eigenlijk al een opgaan naar het kruis op Golgotha. Jezus' zending is begonnen en niet onbelangrijk is dat de Heilige Geest over hem komt. Hij is al ontvangen van de Heilige Geest in de schoot van zijn maagdelijke moeder, maar nu komt de Heilige Geest over hem in de gestalte van een duif. Die duif, dat is een herinnering aan de zondvloed. De aarde was toen vol van zonde, en God heeft dan de hele wereld overspoeld met water, overdadig veel water. Sommige geleerden zeggen dat er vroeger boven onze atmosfeer veel meer water zat dan nu. Maar op een gegeven ogenblik is heel veel van dat water op de aarde gevallen, naar beneden gekomen. En dat zou gekomen zijn door verschillende kosmische factoren, stralingen en zo, en ook door vulkanische activiteiten op aarde zelf. Vele van die factoren, ik ken er eigenlijk niks van, maar hoe dan ook, in zeer korte tijd is er zeer veel water naar beneden gekomen. En dat zorgde voor een grote afkoeling van de aarde, zegt men. Het is allemaal zeker zeer snel gegaan, want onder het ijs van de Noordpool liggen dieren begraven, ingevroren, met voedselresten in hun buik en in hun muil, resten van planten ook, die eigenlijk alleen nog voorkomen nu in het gebied van de evenaar. Die dieren zijn gewoon ingevroren, binds dat ze aan het eten waren. En de afkoeling is dus zeer snel ingetreden. Men zegt dat het voor die zondvloed ook veel warmer was op aarde, overal, ook in de gebieden van de polen, van de poolgebieden. Vandaar dat voedsel dat bestond uit tropische planten, die toen ook op de polen voorkwamen. Dat het warmer was voor de zonvloed zou juist komen doordat er zo'n beschermende watermassa rond onze atmosfeer hing. Die zonvloed is in zeer vele culturen geattesteerd. En sommigen beweren dat de dinosaurussen dan ook uit zijn gestorven. Die grote dieren waren juist mogelijk, zo heb ik nog gelezen, juist omdat het op aarde zo warm was. Maar hoe dan ook, de Bijbel verhaalt dan van de ark die Noach moest bouwen. Noach. En daarin werden Noach en zijn familie behouden met een paar van elke dierensoort. Ik weet niet of dit kan, maar belangrijk is dat de eerste christenen die ark op het water hebben gezien als een voorafbeelding van ons doopwater. Wij worden gedoopt in water en gaan erin ten onder, zelfs als die oorspronkelijke drievoudige onderdompeling stilaan vervangen werd door een drievoudige behieting met wat doopwater, en dit onder de aanroeping van de drie goddelijke personen. Wij sterven met Christus en staan uit het water op als een nieuwe mens, een verrijzenismens zoals Jezus nu is. De ark is dan ook een voorafbeelding van Jezus' kruishout dat ons redde, zoals de ark Noach en zijn familie redde. Maar goed, dat is al een hele uitweiding. Maar ik wilde het hebben over die duif die het Nieuwe Testament beschrijft als de gedaante waarin de Heilige Geest over Jezus neerdaalde. Waarom die gestalte van een duif? Wel juist hierom, omdat na de zondvloed, toen de aarde weer begon op te drogen en het water wegtrok, dat Noach toen driemaal een duif losliet. En de eerste kwam terug naar de ark. De tweede had al een groen olijfblaadje in de bek en de derde kwam niet meer terug. Dat betekent dat de aarde gedoopt was. Alle zondigheid was nu weg, want alle mensen waren omgekomen in het water en de duif is al dus een zinnebeeld van een gedoopte aarde. Als Jezus gedoopt wordt, geschiet er eigenlijk een tweede doop van de hele aarde, van de gehele mensheid. Als de zonde weg is gespoeld, dan krijgt de kracht van God die de Heilige Geest is weer vrij spel. De aarde is nieuw doordat Jezus de zonden van alle mensen op zich nam en weg liet spoelen in de rivier van Gods barmhartigheid. Belangrijk is ook dat een stem uit de hemel kwam die tot Jezus zei dat hij Gods welbeminde zoon is, in wie God zijn welbehagen heeft. Maar beste luisteraars, dat gebeurt ook met ons als wij gedoopt worden. Dan worden wij met en door Jezus welbeminde kinderen van God. Ik heb vroeger al gezegd, en meer dan een keer, bij Jezus' geboorte, dat de evangelist Johannes zei dat al wie in Jezus gelooft en hem aanvaardt, het vermogen krijgt om kind van God te worden. Zie Johannes 1, vers 12. Zelf vind ik dat zeer belangrijk, en daar zal ik nog verschillende keren op terugkomen, heb ik al gezegd. Jezus is mens geworden om ons allen mee te trekken in wat hij zelf ten diepste is. Hij is de Zoon van God, het kind van God bij uitstek. In ons doopsel krijgen wij deel aan wat Jezus ons brengt. Wij sterven aan de oude mens, Adam, de zondige mens die God verworpen heeft, omdat hij zelf God wilde zijn. En we staan uit het doopwater op als een andere Christus, als een kind van God, een zoon of dochter van God, zoals Jezus dat is. Dat zal ten volle werkelijkheid worden op het kruis. Daar zijn we nu nog niet aan toe, hoewel Jezus doop al een ingaan is op de weg van het kruis. Gedoopt worden is een ander mens worden. Het is veranderen van gezindheid. Niet meer leven voor jezelf, zeker niet voor jezelf alleen, maar leven voor God en voor de anderen. Zo zei het Dietrich Bonhoeffer, die protestantse theoloog die door Hitler in 1945 om werd gebracht. Zelf heb ik in het seminarie veel over die Bonhoeffer gelezen en gestudeerd, en sindsdien kan ik niet anders meer dan herhalen wat Dietrich zo dikwijls zei: een christen is een mens voor God en voor de anderen, zoals Jezus dat ook was. Maar om zo te leven, daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Als die over jou komt in doopsel en vormsel, dan verandert je gehele gezindheid. Je leeft niet meer zoals een mens van de wereld. Je leeft hemels. Je leeft in het bewustzijn van Gods aanwezigheid en van Gods gezindheid. Gods gezindheid, en dat is precies de Heilige Geest. Wij mogen zoals Jezus leven voor God en voor onze medemens. Vindt u dat niet formidabel? Dat verandert alles. En Jezus doopt ons juist hiertoe. Hij doopt met vuur en met de Heilige Geest. Het vuur van de liefde en de kracht van God, die juist de almacht is van zijn liefde. Dat is leven in de ware liefde. Dat is de eigen liefde verlaten. Dat is de zonde loslaten en proberen in Jezus' voetstappen te treden door te leven altijd eerst voor God en voor je medemens. Dat gaat echter niet vanzelf. Jezus werd na zijn doopsel onmiddellijk door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel beproefd te worden. Hij kon nu zijn zending beginnen. Maar hoe moest hij dat aanpakken? Precies om dat uit te vissen, werd hij door de geest naar de woestijn geleid. Hij moest een 40-daagse retraite houden. Ik heb het daarover al gehad toen ik het onze Vader uitlegde, met name de bede: breng ons niet in beproeving. Jezus werd door de Satan uitgenodigd van stenen brood te maken. Dat lees ik graag als: maar Jezus toch. Keer terug naar je vroeger bestaan met Jozef. Bouw weer huisjes. Maak van stenen je leven. Verdien je brood met te werken zoals je vroeger deed. Maar Jezus gaat daar niet op in. Hij blijft bij zijn Vader in de hemel en bij diens woord. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Matthäus 4, vers 4. Dan probeert de duivel hem te verleiden met een voorspiegelen van een leven in de showbusiness. Werp u van de tinnen van de tempel naar beneden, want als gij Gods zoon zijt. En zie je, dat was Gods woord in Jezus' doopsel, dat hij Gods zoon is. Dat is mijn welbeminde zoon. Of hij zei mijn welbeminde zoon, zei God dan toen tot hem. Wel, als gij Gods zoon zijt, zei de Satan, dan zullen de engelen u opvangen als u van de tempel tinnenspringt. Nee, zegt Jezus, gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Matthäus 4, vers 7. En dan toont de Satan Jezus alle koninkrijken der wereld. En als Jezus de Satan dient, zal deze hem heerschappij geven over alle koninkrijken der aarde. Jezus zou een politicus kunnen worden, een wereldleider. En als hij de wereld dan ook nog brood en spelen geeft, en dat zijn juist die twee eerste bekoringen, van stenen brood maken en van de tempel tinnen springen. Brood en spelen, en de mens heeft dat zo graag, de mens wil niet anders. Heel onze samenleving bestaat ook daarvan. Wat moeten de politici doen? Brood geven, dat de mensen genoeg hebben om uit te gaan en van te leven. Maar ook om uit te gaan en dan veel spelen, sport en show en zang en muziek en alle soorten activiteiten die met ontspanning te maken hebben. Ik sta er dikwijls echt verwonderd over als ik naar de televisie kijk, dat er zoveel mensen leven eigenlijk van die wereld van show en van sport en van eten geven aan anderen ook eigenlijk, van restaurants en van cafés en... Dat verschiet ik altijd van. Dat is mijn leven niet. En dat was het leven van mijn ouders niet. En van zoveel mensen die ik kende als ik klein was en als ik jong was. Ik versta die wereld eigenlijk niet meer. Maar als Jezus dat zou kunnen doen, van de tempel tinnen springen en van stenen brood maken, brood en spelen geven aan de mensen, ja, dan zou de wereld hem aanvaarden. Dan zou hij een wereldleider zijn, een koning van de wereld. Maar dan moet hij Satan dienen. Dan moet hij, ja, de wereld dienen, de vorst van deze wereld, zoals Jezus hem zal noemen. En dat wil Jezus niet. Weg, Satan, zegt Jezus. Er staat geschreven dat je de Heer uw God moet aanbidden en hem alleen dienen. Dat is mijn leven. God dienen. En ook de mensen dienen. Ik verschiet ervan dat de sport eigenlijk onze religie heeft vervangen. Sport is religie geworden. Als ik naar van mijn appartement, het is 200 meter van het klooster hier, als ik de zondagmorgen dikwijls naar de mis kom, maar dan al een heel stuk ervoor om nog een beetje te bidden voor die samen met de zusters in de aanbidding, dan kom ik dan tegen? Dikwijls joggers. Mensen die lopen en joggen. Of ook wielertoeristen die een hele rit maken. Of ook, ja, wandelaars. Mensen die een grote wandeling doen. En dat zijn dikwijls van die wandelingen die heel ver gaan. Waar je moet voor inschrijven. Zo hele wandelingen, hele trektochten eigenlijk. En stel die mensen eigenlijk tjolen eigenlijk. Is dat eigenlijk echt zich afmatten. Mensen die veel te dik zijn, die niet meer goed kunnen marcheren, of die al oud zijn en eigenlijk ook niet meer goed kunnen, die al beginnen te manken en zo. Dan vraag ik me altijd af, maar mensen toch. Je loopt de kerk voorbij en er is een zondagsmis straks. Waarom loop je daar niet even binnen en kom je niet tot rust? In plaats van altijd maar je lichaam af te matten, denk je dat je alleen maar een lichaam bent? Je hebt ook een ziel. En die ziel vraagt ook wat, maar je vlucht voor die ziel. Je ziet de zin van je leven niet. Je vlucht voor God, die nogthans je leven kan vullen. Het is jammer. Het zou zo mooi zijn als er in al die wandeltochten en marsen en dat joggen en in dat wielertoerisme, als er daar een plaats zou voorzien zijn van rust. En eventueel voor een zondagsmis in de kerk waar ze even tot rust komen, dan kun je verder fietsen, dan kun je verder wandelen, maar dan heb je God ontmoet. Waarom kan dat niet? Waarom zien de mensen dat niet in?
Thank you.
Ook voor ons gaat echter een leven voor God en voor de anderen niet zonder beproevingen. Altijd zullen wij weer verleid worden om voor onszelf te leven en onszelf te zoeken. Wat ik daar nu juist verteld heb over die wandelaars en wielertoeristen en joggers, dat is het misschien. Dat zijn mensen die zichzelf proberen te zoeken, die proberen fit te blijven om lang, zo lang mogelijk te leven op aarde. Maar we zijn niet geroepen om hier te blijven. Vroeg of laat moeten we toch vertrekken. En als ik het allemaal goed bekijk, al die sporten, wielersport en voetbal en allemaal, hoeveel kwetsuren en blessures dat er daarvan voortkomen. En ook letsels eigenlijk, ja, ruggen en heupen en knieën die versleten zijn. Voor hun tijd is dat allemaal de moeite waard. Maar ja, er is veel geld mee te verdienen. En dat mag voor mijn part allemaal wel, maar het kan allemaal zo anders zijn. Zoveel eenvoudiger en zo even goed zijn. En zelfs zoveel mooier. Ik vind het zelfs raar dat sommige van onze verpleegsters nou een zware dagtaak, want ze hebben een zeer zware taak, beste mensen. Je mag dat echt niet vergeten. Nee. Ze hebben een zeer zware taak. Ze zijn maar weinig, het is weinig personeel, dan valt er nog geen ziek, dan moeten ze nog inspringen voor die zieken ook, die niet vervangen wordt, dat is geen personeel. Maar nadien gaan ze dan nog joggen, of fietsen, of ik weet niet, gaan fitnessen. Terwijl ze nog een huisgezin hebben die op hen wacht. Waarom even ze niet in de zetel gaan zitten en tot rust te komen, zoals ik dat doe of probeer te doen met een rustig gebed. Daar leef ik van en dat zou ik alleen maar kunnen aanraden. Sorry dat ik het allemaal zeg hoor, maar goed, dat zijn bedenkingen die bij mij nu opkomen als ik dat hier allemaal aan het zeggen ben. Maar altijd zullen wij inderdaad verleid worden zoals Jezus om voor onszelf te leven en onszelf te zoeken. Altijd komen er beproevingen, altijd komen er verlokkingen, komen er verleidingen. Altijd zijn er ook lusten die ons gaan verleiden. Wat die lusten ook zijn, of dat dan een goed eten is, of dat dat seks is, of dat het iets anders is. Altijd zijn er lusten. Maar Jezus heeft ons van zo'n levenswijze in ons doopsel bevrijd. Ik wil deze beschouwingen over het doopsel van Jezus beëindigen met nog eens naar het Johannes-evangelie te kijken. De doper zegt daar in hoofdstuk 1, vers 35 en volgende, dat Jezus het Lam Gods is. Dat is al een vooruitwijzen naar Jezus' kruisdood, zoals ik daarnet ook al zei over Jezus' doopsel, dat het al een opgaan was naar zijn kruis. Maar goed, twee leerlingen van de doper horen hem dat zeggen en gaan Jezus achterna. En Jezus ziet het en vraagt, wat verlangt gij? En ze antwoorden, meester, waar houdt gij u op? En dan zegt Jezus, kom mee om het te zien. En ze gaan mee. En wat zien ze dan? O beste luisteraars, iets formidabels. Niet een kamer of een hut of het logies waar Jezus zich ophoudt. Nee, ze zien veel meer. Ze zien waar Jezus werkelijk thuis is, wat zijn core business is. En wat is dat? Waar is Jezus mee bezig? We hebben het al gezien in het vijfde blijde mysterie, met niets anders dan met zijn hemelse vader. Hij is thuis bij zijn vader. Hij woont eigenlijk in de schoot van de vader. En de leerlingen vergeten nooit meer de eerste ontmoeting met Jezus. Het was rond de 10:00, zegt Johannes in het evangelie. Dat zou voor ons zijn rond 4:00 in de namiddag. Ik denk hierbij aan dat lied van Vicky Leandros dat ik daar juist aanhaalde. Is voor een taak zo wie alle anderen. Ik ging wie immer alleen naar huis. Is voor een toeval dat we ons straffen. Nu ziet mijn leven ganz anders uit. Ik ging gewoon, zoals iedere dag, gewoon naar huis, alleen. En dan ontmoette ik jou. Het was een toeval dat we elkaar ontmoetten. Maar sindsdien ziet mijn leven er heel anders uit. En voor die leerlingen van Johannes was dat ook zo. Ze hadden Jezus ontmoet. Ze hadden de liefde ontmoet, de liefde van God. En met de liefde, ja, hadden ze alles gevonden. Ze hadden het leven gevonden. En dan hebben zij heel hun leven verpand aan die andere, aan die Jezus. Zo wou ze hun liefde, en dat van Wiki Leanders ook, dat leven, zijn leven gaf, of haar leven gaf. Dan heb ik voor immer, mijn leven aan u gegeven, zingt zij ook in een ander lied. Maar dat is het wat met die leerlingen gebeurd is. En mocht dat ook onze ervaring worden met Jezus, elke dag een beetje meer, dat hij thuis is in de schoot van de Vader. En mocht hij dat in mijn gebed ontdekken, maar daarom moet ik bij ieder gebed dat ik begin vragen, diezelfde vraag die die twee leerlingen van Johannes aan Jezus stelden. Meester, waar houdt gij u op? En dan zal Jezus ons in ons gebedsmoment meetrekken, in zijn eigen wezen, in zijn eigen leven. Kom mee om het te zien. En dan gaan we zien waar hij zich thuis voelt, waar hij thuis hoort, in de schoot van de Vader. Jezus zal ons meetrekken in de schoot van de Vader. Maar daar is het fantastisch om te zijn. Dat is hemel op aarde. Dat is meditatie, dat is aanbidding, dat is beschouwend gebed. Dat is ook ons rozenkransgebed als we dat beschouwend bidden. Laten we dat gebeuren aan ons, dat Jezus ons meetrekt in zijn diepste zijn, kind van God te zijn, maar daarmee komen we ook thuis in de schoot van de Vader. Wat zou je meer willen? Dan worden met Jezus meegetrokken in de hemelse werkelijkheid, om nooit meer te vergeten. En dat is nog iets anders dan joggen en fitnessen en wielertourisme doen en sporten. Met geld of voor geld of zonder geld. Dat is nog iets anders. Maar die sport mag daar ook zijn. Ik gun dat die mensen van harte. Ik gun dat, maar dat mag niet alles zijn. Dan mag het leven niet overheersen. En ik vrees dat dat nu wel het geval is. En daarom zeg ik dat even. Sorry dat ik dat zeg. Als het u stoort, wis het maar uit je geheugen en doe maar voort op de manier waarop je bezig bent. Maar ik nodig je uit om ook even stil te vallen bij God, in een kerkje te zitten of in een kapelletje dat je tegenkomt als je aan het wandelen bent of aan het fitnessen of aan het joggen of aan het wielertourisme doen. En dat je daar even denkt, bijvoorbeeld aan al de overledenen uit je familie, uit je buurt die je gekend hebt, dan even terugdenkt, mensen die iets betekend hebben in je leven, laat ze maar passeren voor je ogen en denk dan aan Jezus. Denk aan die heilige in dat kapelletje of denk aan een heilige die je lief hebt of denk aan Jezus, kijk naar hem. Zeker als het in de kerk is, daar in het tabernakel, kijk naar hem, beschouw hem en ja, laat hem je thuis brengen bij de Vader. Daarvoor is hij gekomen. Dat is zijn core business. Dat is zijn zending. En dat is ook mijn zending als priester. De mensen thuis brengen bij God en thuis laten komen bij de hemelse Vader in het gebed en in de Eucharistie. Elke overweging van een mysterie heeft ook een vrucht die we afsmeken. Bij dit eerste mysterie van het licht vragen wij de Heer dat we zouden geloven dat hij de vergeving is van alle zonden. Die vergeving van onze zonden, dat gebeurt in ons doopsel en dat gebeurt iedere keer als wij het nodig hebben, als wij gestruikeld zijn over onze beproevingen en verleidingen. Dat gebeurt in de biecht, het soms wat vergeten sacrament van de verzoening.
tot zover, beste luisteraars, deze catechese over het eerste mysterie van het licht in een lange reeks over de verschillende mysteries van de Rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.